Ik speel mijn show Stormbrein dit jaar nog maar 3 keer. En daarna moet je wachten tot 2025. Donderdag 28 november sta ik in Panningen in Dok 6. Zaterdag 30 november in de Schouwburg van Amstelveen. En de laatste mogelijkheid is vrijdag 13 december in het Isale Theater in Capelle aan de IJssel. Informatie en tickets vind je allemaal op woutermonde.nl en meld je dan ook gelijk even aan voor de nieuwsbrief. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. Mijn gast is Hassan El-Rahawi, een stand-up comedian die eind 2021 in première gaat met zijn eerste avondvullende voorstelling.
Ik wist niet dat ik beoordeeld werd. Ik wist niet dat ik gejudged werd bij deze podcast. Ik ben gewoon een idioot. Ik weet het. Ik had het moeten zien aankomen.
Het is een vraag. Waarom?
Dit is de tweede keer dat Hassan te gast is, want na de eerste opname had hij nog verhalen over en in de tussentijd heeft hij ook nieuwe verhalen opgedaan. We namen deze aflevering op tijdens het Utrecht International Comedy Festival, het grootste comedyfestival van de Benelux dat altijd in maart wordt gehouden in Utrecht. Deze aflevering is te gek gefilmd, dus dit is het moment om Elektra ook eens te bekijken op YouTube. Ga je daarheen, vergeet dan niet om te abonneren. Heel veel plezier! Dit is de Elektra Podcast met Hassan El-Rahawi, deel 2.
Wij hebben samen de allereerste opname van Elektra gedaan. Ja, dat was mijn pilotaflevering om te testen, is dit een leuk concept? Slaat dit aan? Ik heb daar wat mensen naar laten luisteren. En die zeiden, ja, dit is leuk, dat moet je doen. Nou, en inmiddels zijn we bijna 1,5 jaar en ruim 70 afleveringen ongeveer verder.
Ja, wat?
En wordt de tijd voor een Hassan El-Rahawi Elektra podcast deel 2?
Ja, want ik eindigde de vorige podcast ook, als ik het me goed herinner, met holy shit, er zijn nog zoveel fucking verhalen die me nu te binnen schieten.
In jouw huiskamer, ik zette het apparaat uit en zei je, dude, alles wat ik wilde vertellen, heb ik nog niet eens verteld. En dat is altijd in mijn hoofd blijven hangen. Dus welkom terug.
Ja, thanks.
Voor deel 2 van de Elektra Podcast met jou. Ik zou haast willen zeggen, de Corona Files.
De Corona Files, ja man.
Want dat was oktober 2019 dat we opnamen. Het is nu maart 2021. Uh-huh. Dus laten we gelijk beginnen. Wat zijn jouw optreedervaringen van afgelopen jaar?
Afgelopen jaar?
Corona geweest met 30 man, met 20 man, met 12 man.
Ja, het is fucking weird sowieso. Online optredens hebben me al hoofdpijn en trauma's gegeven. Dat is gewoon, weet je, dat is gewoon andere type comedians die daar beter in zijn dan ik of zo, weet je wel. Ik vind het gewoon lastig om dan geen publiek voor me te hebben en zo.
Want wat voor online shows heb je gedaan?
Eens even kijken, ik heb een optreden voor de Hogeschool van Utrecht gedaan via Microsoft Teams.
Microsoft Teams vind ik de equivalent van. En het moest zonder microfoon.
Ja.
Ja. Maar ik weet niet wat er is met Microsoft Teams, maar er gaat altijd wat mis. Maar jij moest spelen voor mij. En hoeveel mensen zaten er in die meeting?
Ik denk 40, 50.
Ah, oké. Okay.
Zoiets.
Ja, dus dat is een hoeveelheid. Daar kan je online op zich best voor spelen.
Ja, ja. En op zich, kijk, zij konden er niks aan doen. Maar het ging ook gewoon kut, omdat. Ik maakte het ook veel moeilijker voor mezelf dan dat een optreden online gewoon hoort te zijn. Snap je wat ik bedoel? Dus overal had ik post-its als ik neergezet om niks te vergeten en zo. En technisch gingen ook wel dingen mis, snap je? En het was gewoon. Het was gewoon chaos. En daarna had ik mezelf, zeg maar, ik had echt met mezelf afgesproken. Ik ga niks meer online doen. En toen werd ik gebeld door een bank. En als er iets is waar ik graag voor optreden, dan is het fucking banken. Want ja, ik heb al 20 jaar schulden bij die mensen. Dus dat is wat, like, alles wat ik terug kan nakken van hun, nak ik terug. maar ik zat toen echt met een dubbel gevoel. Van ja, ik heb toch echt met mezelf... Kijk mij met geen ruggengraat heb ik. Ik heb echt met mezelf afgesproken niks online te doen. Dus ik zei tegen haar, ja, als het niet echt een optreden is, dan kan ik wel iets doen. En toen zei ze, wat dacht je van een motivational speech? En toen dacht ik, prima. En toen kwam die week aan dat ik moest optreden. Dacht ik, kut, ik moet een motivational speech gaan geven voor een bank.
Even voor mijn beeld. Hoeveel tijd zat er tussen het telefoontje en het besef, kut, dat is volgende week?
Ja, er zat zeker 1,5 maand, 2 maanden.
Dat is ook zo herkenbaar. Oh, dat komt wel. Dat right? ga ik nog. Oh, dat moet nog een keer gebeuren. Dat gaan we dan wel doen.
Ik maak mezelf altijd wijs zo van, ik presteer goed onder druk. Maar dat is ook gewoon niet waar. Weet je wel? Like, ik heb antidepressiva en ik loop bij een psycholoog. Like, alles wat ik kan doen om minder druk te krijgen in mijn leven is gewoon, hoor ik gewoon te omarmen. Begrijp je wat ik bedoel? Nee, dus dat. Dus op een gegeven moment was het van, ja, fuck, ik moet een motivational speech geven. En ik zweer het, hè, Wouter, zonder overdrijven. Die ochtend, ik was aan het overgeven als een gek. Ik had niks gegeten, maar gewoon deed, ik was kapot misselijk. Helemaal vertiefd. Nou, ik had wel... Ja, je komt niet meer weg, gek. We zijn er weer. Oh. Nee, dus gelukkig kon ik in ieder geval veel dingen met banken en dergelijke. Uiteindelijk is het echt fantastisch geworden. Het is echt leuk geworden. Maar ja, gewoon, like, ik moet gewoon echt met mezelf afspreken. Geen online optredens meer. Gewoon echt niet doen. Ook niet aan jezelf verkopen dat het, ja, dat er minder verwachting is als het een speech is. Is niet zo. Wie de fuck ben ik? Ben ik Tony Robbins? Weet je, like, tuurlijk is dit net
wat,
zo.
Wat voor speech heb jij uiteindelijk voor ze geschreven?
Nou, ik heb wat ik heb gedaan. Ik heb dus eigenlijk twee verhalen verteld. Het eerste helft was, mijn broer die heeft vroeger bij die bank gewerkt.
Ja.
En dat was in de tijd dat ik een jonge schavuit was. ik zelf een beetje toekomstloos was, uitzichtloos. En dus ik had het over het contrast tussen mij en mijn broer. Daar begon ik. En daarna maakte ik ervan dat... eens even kijken. Ja, dat we van taboes af moeten. Dat we echt over moeilijke onderwerpen moeten kunnen praten. Want nu zijn mensen veel meer bezig met de uitkomst. Saai verhaal. Niet voor een comedy podcast. Geloof me. Maar het werd wel leuk. Het werd wel echt leuk.
Ja, ik vind wel interessant dat je dus... Weet je, je had jezelf wijsgemaakt, het heeft minder druk als het een speech is.
Ja.
Maar ik kan me wel voorstellen, als je niet de druk hebt dat het grappig hoeft te zijn.
Mm.
Dat is wel ook anders.
Ja.
Ja, spelen,
ja.
Toch?
Ja, ja, absoluut. Dat scheelt sowieso een hele boel. Maar uiteindelijk, ja, you know what's up. Je weet donders goed wat er aan de hand is. Weet je, like, ja.
Ja, maar dat weten die mensen toch niet?
Ja, ook. Je stelt je voor als comedian. Dus ergens, ja, oké, okay, weet je wel? Ja, ik begrijp het. Maar ergens in de achterhoofd, maar het wordt wel grappig. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ja, ja.
Maar het gaf toch wel ietsjes meer rust. Want ik zat niet in een set of in grappen te denken. Het was gewoon van, oké. Okay. Gewoon gaan en gewoon voelen. En dat was wel leuk. Een beetje zoals nu.
Heel goed. En heb je verder nog online shows gedaan of alleen die twee? Heb je daarna aan je woord gehouden?
Ja, daarna heb ik hem wel echt aan mijn woord gehouden. Dat was wel vrij recent hoor. Maar ja, ik vind het gewoon heel eng. En misschien is het echt iets wat tussen mijn oren zit. Maar ik mis gewoon die echte connectie met mijn publiek, weet je wel. Ja. Dat is nu gewoon totaal kut.
Nou ja, online helemaal, maar sowieso. En daarom vroeg ik ernaar. We zitten nu natuurlijk nog gewoon midden in de lockdown, dat er helemaal niks kan.
Ja.
Met publiek erbij. En we hebben vorig jaar natuurlijk de periode gehad van juni tot grofweg december.
Ja.
Dat we of met maximaal 30 man of met een maximaal aantal mensen op basis van die 1,5 meter.
Ja.
Maar dat maakte ook dat bijvoorbeeld hier in het Comedyhuis in Utrecht, dat er in de bovenzaal volgens mij 24 mensen mochten en beneden 8,5 of zo. Ja. laat ik het zo zeggen. Ik spreek jou over 10 jaar en corona is allemaal voorbij. Wat is een show uit de hele corona-lockdown-periode die je over 10 jaar nog bijstaat? Dat je denkt, oh damn, dat ook nog.
Ja, ja. Ik moet zeggen, ik vond het wel een leuke tijd. Want ik heb zeg maar, dus jarenlang, ik ben bezig met stand-up comedy, weet je wel. Je bent zeg maar met 20, 30, misschien 40 man ben je aan het voorbereiden op het echte werk, toch? Mm-hmm. Wanneer je je voorstelling gaat try-outen voor de grotere theaters en dat soort shit. Maar het was gewoon hetzelfde. Dus het was gewoon kei relaxed. Het was gewoon zo van, 30 man. Zo van, ja, sorry, er zitten maar 30 man. Of, er zitten maar 15 man. I'm like, it's cool. Like, yeah, I get it. Ik had wel 1 optreden, die was wel heel bizar te noemen. Er waren 2 shows die avond. Ja. Eentje om 7 uur en dan eentje om 9 uur, geloof ik. En de eerste show kwam 5 minuten... voordat de show begon, kwam dus iemand van het theater naar me toe. Want ze hadden tegen mij gezegd, we hebben voor de eerste show hebben we 18 man. En voor de tweede show is het gewoon uitverkocht. Dus ik dacht, chill.
En dit was een try-out van je eigen avond van de show?
Ja, van mijn eigen, ja. Van mijn eerste voorstelling Sterkte was dit een try-out van. Dus 5 minuten voor aanvang, ik had zo, ja, sorry, er zitten nu 8 mensen. En die andere mensen zijn te laat. En ik denk dat ik ze even kan bellen. Ik zou, hij zei, maar vind je het oké om voor 8 man te spelen? Ik zou, ja, als het moet, whatever. Ja, wat ga ik doen 5 minuten voor aanvang? Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Wat ga ik nog in die 5 minuten bedenken? Ik zei, nee, is goed, whatever. Nou, toen kwam hij nog heel snel terug. En toen zei hij van, ja, het is een hele groep die het eigenlijk gewoon glad vergeten is. dus die komen niet meer. Dus ben je oké om te spelen voor 8 man? Ik denk, fuck it. Ik moet toch een beetje die voorstelling in mijn ritme
krijgen. 10 man was vergeten dat ze kaarten voor je hadden gezocht.
Ja, gewoon een hele groep, hè? Dat is toch ook bizar? Gewoon allemaal ook zo. Niemand die elkaar herinnert of zo. Like, ja, oké, weird in ieder geval.
Ik vind het sowieso, sorry om je te onderbreken, ik vind het sowieso altijd al eng, zeg maar, als een organisator of dus een theater in dit geval zo. Oh, maar ik weet wel wie het zijn, ik bel ze wel.
Ja.
Dat... Ik heb ooit, dit is al lang geleden, we zouden spelen in een jeugdhuis ergens in de Flevopolder, volgens mij.
Ja.
En toen werden we een week van tevoren werd ik gebeld en zeiden ze, ja, het ding is, ze hebben nogal een vast publiek. Mm-hmm. Maar de organisatie belde net, 1 iemand uit die groep die viert volgende week zijn verjaardag. Dus het publiek kan niet.
Het publiek kan niet.
De show was gecanceld.
Dat is prachtig.
Maar goed, 10 man is vergeten voor jouw kaarten te kopen. Jij denkt, fuck it, 8 man, ik ga toch spelen.
Ja, ja. Dus, dus ik begin mijn show. En het is even belangrijk om te weten. Ik ben vroeger op die scène geweest.
Ja.
En ik maak een voorstelling. En dat is een soort van oogmeting met het publiek. Dus voor mijn decor heb ik ook zo heel oldschool. Heb ik zo'n projector, zo'n overhead projector. Die je vroeger ook op school zag.
Echt zo'n grote waar je zo'n doorzichtig vel op legt.
Juist. Zo'n oldschool ding. Die heb ik gekocht via Marktplaats. En ik heb echt, het is bizar, maar ik heb echt bij 2 mensen voor de deur gestaan die mij, weet ik veel, niet leuk vonden of zo. Eentje heeft een deur dichtgesmeten in mijn gezicht.
Serieus?
Ja. Het is, geloof me, als je ooit op zoek gaat naar een overhead projector, dat is echt een ding. Dat is blijkbaar heel moeilijk. En de mensen die dat spul verkopen, ja, zijn gewoon gek. Ik weet niet, ik krijg gewoon een heel raar gevoel van die gast van wie ik de overhead projector heb gekocht.
Maar even, ze gooiden de deur dicht in je gezin. Wat?
Ja.
Hoe? Je belt aan en zei, nee.
Ja, nee. Het was op een gegeven moment, ik was geïnteresseerd in die overhead projector. En ik zei tegen hem, ik zei, prima. Ja, is hier een pinapparaat in de buurt? Toen zei hij, ik moet zo weg. En toen zei ik, ja, je kan ook wel een tikje naar me sturen. En toen schoot hij gelijk in de stress. Nee, dat ga ik niet doen. En dit en dat. En ik zo... Ja, maar ik ben geen hacker of zo, weet je? Het is niet, ik kan niet tikkie oplichten of zo, snap je? Like, ik stuur je, je ziet dat ik het geld verstuurd heb. Niks aan de hand. Hij zei, nee, nee, nee. Maar ik reageerde dus ook zo van... Waarom is dit een ding? Waarom is dit een probleem? Ja, ja, ja. Dat kan toch gewoon? Ik zei, je mag ook wel met me mee naar de pinapparaat als je me niet vertrouwt.
Nee, daar word ik beter van.
Moest hij ook niks van weten. Hij de deur dicht in mijn gezicht. Ik zei, oké, okay, op zoek naar iemand anders. Anyway. Ik een overhead projector gevonden. Oké, fast forward naar mijn try-out. Ik ben zo aan het optreden. En ik ben zo halverwege mijn voorstelling.
Ja.
En dat ding ontploft. Op het podium. Gewoon poof. En mind you, ik zit voor 8 man te spelen, snap je? Dus dat, het is al stress, ja, ja, ja. Het is al bikkelen, zeg maar, om iedereen zijn aandacht erbij te houden.
Want er zit gewoon een grote lamp in, toch?
Ja, ja.
Dus die sprong, neem ik aan.
Ja, hij was eerst nog aan het roken af en toe. Dus dat was al... Dat was misschien al de eerste red flag. Maar ik ben totaal niet technisch. Dus ik heb gewoon zoiets van, ja, dat gaat zo meteen wel weg.
Dus je hebt iets op je podium staan wat staat te roken. Dan denk je toch, dit is niet goed. Hoe heb je niks door? Of denk je niet, misschien moet ik iets doen als er op je podium een rokende overhead projector staat?
Ja, dat is dus het ding. dat is dus het ding. Like, dat er rook op het podium was, that was like the least of my problems. Want... In mijn hoofd moest ik gewoon een hele voorstelling bij elkaar bluffen. Begrijp je wat ik bedoel? Ken je die paniek die je voor een optreden hebt? Dat je denkt van, ik weet niks meer.
Want je was in je try-outs. Hoeveel aan materiaal had je op dat moment? Oké, minuten. En hoeveel minuten moest je vullen?
Nou, ik moest een uur spelen. En ik heb ook wel ruim een uur. Maar... Het is niet een uur waar je achter staat, zeg maar. Ja, ja, ja. Snap je wat ik bedoel? Dus je hoopt ook soort van nieuwe pareltjes te vinden in de voorstelling. En wat ik dan doe, is ook wel handig om te weten. Ik speel een uur en dit ben ik in mijn try-out fase. Ik speel een uur en daarna ga ik nog een half uur lullen met het publiek. Zo van, wat vonden jullie ervan? Kwam het idee over... Gewoon
op het podium?
Ja, gewoon feedback vragen aan letterlijk iedereen die er zit. Ze uitgerekende kans. Je zit met 8 man voor je. Je kan het hele publiek ontmoeten. Snap je?
Ja, oké. Okay, ja.
Okay, dus dat was dus het plan van mijn try-out. Halverwege mijn voorstelling. Die projector die ontploft dus gewoon. Poef. Fuck. En ik had best wel moeite met een lach krijgen. En op een gegeven moment, zeg maar, hij ontplofte. En ik zei... Iets in de trant van, ik zweer het, dit is geen aanslag. Weet je wel, dit was niet met voorbedachte raden. Ik snap dat het zo over kan komen, maar er is niks aan de hand. Voel je gewoon veilig. En daar kreeg ik een bulderende lach op. En dat was red flag nummer 2. Like, oké, er is iets mis met het publiek, snap je wat ik bedoel? En hier gaan ze extra lekker op, dus ik even wat meer improviseren en noem maar op. En ik speel even verder, een kwartiertje denk ik. Zonder overhead projector. Ik bedoel, fuck dat ding gewoon. En ik zei op een gegeven moment iets over Sylvana Simons... en een vrouw in het publiek die schreeuwde naar mij... Ja, maar die hoort helemaal niet bij ons. Ik zei, hè? Ik zei, sorry, wat bedoelt u te zeggen? Ja, ik vind haar hypocriet. Ik zeg, oké, je vindt haar hypocriet... en jij bepaalt dat ze dan geen Nederlander meer is, mevrouw Beatrix. Weet je wel, dan zei je helemaal zo, nee. En ze ging met mij in discussie. Dus ik denk, ik wil in ieder geval wel mijn voorstelling afmaken... anders krijg ik zo meteen mijn geld niet of zo, I don't know, weet je wel. dus ik zei, oké, ik ga straks nog met jullie kletsen... maar laat me even mijn voorstelling afmaken.
Ja. Yeah.
Wouter, de rest ging natuurlijk superkut.
Joh.
Ja. En mind you, die vrouw die naar mij schreeuwde... zag ik ook later toen de lichten aanging. Zij was met een groep van 4. Dus ik had letterlijk de helft van het publiek tegen mij. Maar echt tegen mij. Dus het einde, het gesprek met het publiek... waar ik dus een beetje feedback ga vragen over mijn voorstellingen. Hey, wat vonden jullie ervan? Noem maar op. Nou, dat veranderde dus in een racisme-debat... En ik zweer het je, ik had iedereen tegen mij. Er was één dude, God bless his soul, die gewoon echt wel... Die nam het ook op voor mij. En die ging op een gegeven moment ook tegen hun in. Maar het werd gewoon echt... Het was knettergek.
Maar waar ging het gesprek over?
Zij zei, wat zei ze nou? Ze zei op een gegeven moment, ja, maar Nederlanders worden ook gediscrimineerd. Ik zei, ja, dat zal best. Ze zei, ja, ik heb een vriend van mij, die probeert al 15 jaar een huis te krijgen. Nou, het is niet gelukt. En toen keken we zo aan van, snap je wat ik bedoel? En ik heb zoiets van, wat bedoel je daarmee? Wat heb ik te maken met de woningnood in Nederland? Snap je wat ik bedoel? En toen zei ze van, ja, nee, maar die asielzoekers wel. Oké, dus jij denkt dat asielzoekers eerder een sociale woning krijgen dan die vriend van jou van 15 jaar en er zit niks anders achter dan een cultureel ding. Oké, dus het werd gewoon een heel bijzonder en vaag gesprek.
Maar waarom? Je hebt deze show al gehad. Je hebt al 4 mensen tegen je. Je hebt al weinig lach.
Ja, dat weet ik toch ook
waarom
niet.
Waarom ga je dan aan het eind nog in vredesnaam?
Ik wist niet dat ik beoordeeld werd. Ik wist niet dat ik gejudged werd bij deze podcast. Ik ben gewoon een idioot. Ik weet het. Ik had het moeten zien aankomen.
Het is een vraag. Waarom? Ik wil na een show die goed gaat al niet eens in gesprek eigenlijk gaan.
Ja, I know.
Omdat in mijn hoofd is al een stemmetje. Ja, het ging wel goed, maar dit komt beter. En die grap ben ik vergeten. Ja. En jij denkt, nou, mijn overheadprojector is ontploft. Ik heb ruzie met de helft van de zaal. Eens even checken.
Maar ze hebben nog
wat de tips en tops zijn.
Ja. Nee, maar oké. Ja, maar dat is dus het ding. Ik maak het mezelf soms wel echt overdreven moeilijk, weet je. Ik zoek die confrontatie ook op. Omdat ik heb gewoon zoiets van, valt er iets te leren van mijn publiek? Ja, absoluut. Dus let's go. Laat me gewoon vragen stellen. En het is niet altijd oké, maar heel vaak werkt het heel goed. Omdat het gewoon het gesprek daarna is heel erg leuk. En ik haal er voor mezelf heel veel uit waarvan ik zoiets heb van, oh, maar dat kan ik echt oprecht
opnemen. Wat is het meest, ik denk niet per se uit dit gesprek met het publiek, maar wat is het meest confronterende wat mensen achteraf hebben gezegd?
Poeh. Een goede vraag.
Want als mensen eerlijk zeggen wat ze vinden, krijg je ook dingen waarvan je denkt, dat wil ik helemaal niet horen.
Ja, maar dat krijg ik heel vaak. Maar dat is wel tof, want dan heb ik ook de kans om erop te reageren, weet je wel. Dat is anders dan dat de mensen met een kutgevoel naar huis gaan. Ik heb wel eens een vrouw die zei een keer tegen mij dat ik dat ze een stuk van mij heel vrouwonvriendelijk vond. Dus dat was wel heel erg confronterend, omdat ik dan echt ook, ik ging ook echt naar me, want ja, ik wil dat niet, zeg maar.
En heb je toen geprobeerd aan haar uit te leggen waarom het niet vrouwenvriendelijk was?
Ja, mansplaining, direct. Nee, maar
zal ik eens uitleggen, mevrouwtje? Maar helemaal fout.
Ja, precies. Nou, gaan we. Nee, maar dat was dus, en het was heel confronterend, maar tegelijkertijd, het is ook iets waar ik heel veel aan heb. Want dan kijk ik naar het materiaal en dan is de vraag, doe ik er iets mee of niet? Ja, in dit geval dan wel.
Ja.
Maar dat.
Ja. Hey, je zei al, ik kwam hier niet om beoordeeld te worden, maar wel een ander verhaal waarvan ik weet dat we het vorige keer niet besproken hebben.
Oh.
Is het verhaal in zijn totaliteit hoe jij ooit in vredesnaam beland bent in de jury.
Ik weet wat je gaat zeggen.
Van het kampioenschap ton praten in Krachenburg.
Ja, hey. Buutreden, hè?
Buutreden. Live op Omroep Flevoland. Wat de hel.
Ah, dit was goud, man. Dit was echt goud. Oké, het begon een keer.
Sowieso, begin je ook bij de comedy show in Krachenburg?
Zeker. Ja, ik begin bij de eerste keer dat ik überhaupt in Krachenburg ben gekomen.
Een klein plaatsje in de Flevopolder, net naast Emmeloord.
Ja. En het Comedyhuis heeft al jarenlang een goede relatie met Krachenburg en de carnavalsvereniging daar. Ik werd gevraagd om te gaan optreden. Nou, zeker in de tijd ook dat ik tegen alles ja zei. Dus dan blijkt, let's go. Dus ik, Ronald Smink, Patrick Meijer gingen die kant op. En ik vond het heel eng. Ik weet niet, het was een intimiderende sfeer. Ik kan het moeilijk uitleggen. Nee, het is helemaal niet moeilijk uit te leggen. Like, iedereen was wit. Iedereen was blank. En ik was daar zo, weet je, gaan ze mij wel leuk vinden? Het is een carnavalsvereniging, ik weet niet. Snap je? Like, ik had allemaal twijfels. Toen ging ik optreden daar. En Ik weet nog, ik had best wel veel gedronken voor mijn optreden. En ik... en ik...
en ik weet... Klein detail.
Ik weet nog dat het was... Dat was trouwens ook een heel raar optreden op zichzelf. Want ik was aan het spelen en... Er werd op een gegeven moment... Ik had ergens een grap op. En de setup van de grap was... Ik ben een hardwerkende Marokkaan. En het tweede gedeelte van de grap was... Zeg maar, van ja, en niet alleen omdat mijn criminele verleden mislukt is. Weet je wel, zoiets zei ik vroeger wel eens in mijn set. Dus ik zeg... Ik ben een hardwerkende Marokkaan. En er komt een bulderlach. Ik heb de tweede gedeelte niet eens gezet. En dat heb ik nog nooit meegemaakt met deze joke. Snap je wat ik bedoel? Dus ik zeg, ik ben een hardwerkende Marokkaan. En je hoort... The fuck? En ik maak zo oogcontact met Ronald Smink. En die doet zo. Ja, ik weet ook niet. Ik weet ook niet wat hier aan de hand is. Ik zo fucking vaag. En toen ging ik gewoon helemaal off-script. En toen ging ik gewoon helemaal los daar, weet je wel. Goed. Dus het werd een soort van inside joke ook in Krachenburg. Het was een van die gasten van die carnavalsvereniging, die heette Mike.
Yeah.
Dus elke keer als mensen te luid waren, ook bij het optreden van iemand anders, dan schreeuwde ik zo, Mike! Dus nu elke keer als ze me zien, schreeuwen ze ook Mike naar mij, weet je wel?
Ja, ja, ja.
Ik zit lekker in Krachenburg. Nou, die avond, daarna, ik bleef drinken, heel veel whiskies op. En ik was aan het einde van de avond, ik was helemaal van het padje af. Blijkbaar had ik dus die avond afgesproken, heb ik ja gezegd op de vraag... Hassan, wil jij een buutredenavond jureren? Ja, yeah, whatever. Dus, oké, goed. Weer zoiets waarmee ik in mijn maag zat, weet je wel. Op een gegeven moment zat ik bij Edo Berger. Ik was bij hem thuis, waren gewoon aan het chillen of zo. En op een gegeven moment zei ik dus... Ja, ik weet niet, man. Ik heb toegezegd om te gaan jureren in Krachenburg. Waarom zeg ik ja tegen dit soort dingen? Volgens mij moet ik dit helemaal niet gaan doen. En Edo die kijkt me zo aan met grote ogen. Hij zegt, Krachenburg? Daar was ik vorig jaar. Heb je enig idee hoe fucking gezellig en vet dat is? Ik zeg, hè, wat? Hij zegt, wacht. En hij loopt naar zijn computer. Klapt de laptop open. Hij zegt, je gaat het hilarisch vinden. Ik zeg, oké. Hij laat mij een filmpje zien van hoe die avond eruit ziet. En hij laat mij een filmpje zien van... even kijken. Ahmed Kochtocht. En dat was zijn podiumnaam.
Ja.
Dus dat was de naam van het typetje wat hij speelde.
Ja.
En hij kwam op. En het was een oude blanke man van middelbare leeftijd... die zichzelf bruin geschminkt had, met een rubberboot door het publiek kwam lopen zo. Stapt het podium op. Want je weet toch, ton praten, dat zijn mensen die zich verkleden en dan een typetje
spelen. Ja, dat is als typetje, ja. doe je je buurt van
deze dude komt met een rubberboot, komt hij zo op, bruin geschminkt. En ik zit met open mond, hè, zit ik zo naar de laptop van Edo te kijken van, wat? En iedereen zo, hey! En ik ben zo benieuwd welke accent hij gaat gebruiken. En hij gaat daar staan achter die microfoon zo. En hij begint met een accent, begint die grappen te vertellen. En ik zit hiernaar te kijken met open mond. En ik zo, ik wil hier zo graag naartoe. Het is offensive as shit, maar dit is echt, like... Ik wil hier zijn. Snap je wat ik bedoel? Dit is zo gestoord. Het leek voor mij wel een andere wereld, weet je. Like, wow. Dus toen ging ik. En voor moral support is Edo met mij meegegaan daar naartoe. Dus Edo en ik in carnavalskleding. Ik had zo'n geleba aan en een Marokkaanse hoed had ik zo. Ja, daar naartoe. En gewoon, ik echt elke fucking aanname die ik had over Krachenburg en gewoon ton praten en die avond is allemaal weggekeild. Ik heb me helemaal kapot gelachen. Ik heb ook heel veel grappen over Marokkanen op me afgevuurd gekregen, want ik zit in de jury.
Ja.
Eentje die was verkleed als een Duitse in lederhozen en shit.
Jee.
En die kwam op een gegeven moment big naar me toe brengen en legde ze op de tafel. Hij zei, oh nee, dat mag je niet. Ik zei, ik zit hier bier te drinken, joh. Maar Kees, wat denk je? Niet dat ik varkensvlees eet, maar like, snap je?
Ja.
De dag dat ik naar Krachenburg ging, samen met Edo, had ik ook nog 40 graden koorts. Dus ik ben gewoon met een snotdoekje daar op het podium gegaan. Eerst de jury gespeeld. En daarna, helemaal aan het eind van de avond, moet je dus ook eigenlijk iedereen roosten die op het podium is geweest. Dus ik stond daar met mijn snotdoekje. En het was wel echt tof, zeg maar. Je kan ook de beelden terugzien op YouTube, weet je wel.
Ja, ja, ja.
Ik sta zo met mijn snotdoekje. En ik heb echt zo, het was echt zo'n hypegesprek, weet je. Zo van, ik ben ziek. Ik heb 40 graden koorts. Maar ik ga Krachenburg toch niet in de steek laten, toch? En iedereen zo... Ik 400 man in die zaal. Knettergek. Hey, gruwelijk, man. Ik ben een fan van carnaval geworden. Maar echt, echt een fan van carnaval geworden.
Ja, ja, ja. Wat goed. Was dit dat je er ziek stond toevallig carnaval 2020?
Nee.
Oh, oké. Okay. Dan was het geen corona. Okay.
Nee. Dus toen kon je nog gewoon in de buurt komen bij mensen... terwijl je gewoon aan het niezen en aan het hoesten was. En zo.
Ja, ja, ja.
Hey, Wouter hier. Weet je hoeveel geld Spotify, Apple Podcast en andere podcast-apps betalen aan podcastmakers voor elke aflevering die wordt geluisterd? Exact 0,0 euro. Echt helemaal niks. Maar echt niks. Via Podimo verdient de maker, zoals ik, wel een piepklein bedrag. Elektra gaat niet achter een betaalmuur hoor, wees gerust. Maar als je Podimo hebt, luister Elektra dan via hun app en steun me op die manier bij het maken van de podcast. Je kan Podimo sowieso gratis een keer proberen. Doe dat als je de tijd hebt. Oké, snel weer terug.
Maar het is knettergek, joh. Dan zit je daar gewoon een beetje zo ja, te drinken en te kijken naar mensen die aan het optreden zijn. Nou, één chick. Die had een geweldige intro, man. Die had een hele grote tieter had ze zo in een BH gestopt, zeg maar. Blonde krullen. En die kwam, zeg maar, met de tune van Vlodder.
Ja.
Kwam ze in een soort van autootje waar ze in gedragen werd. Zo. Kwam ze zo op en iedereen zo. Wai! Het is gewoon een heel vet feest. En ik hou van Krachenburg. Felix had ik trouwens de jaar erop meegenomen.
Felix Heesemans? Ja.
Ja, Felix Heesemans. En die had zoiets van, waarom ben jij hier een celebrity, gast? Want ik kom daar in Krachenburg en het is zo, Hassan! Zo, aai! Je weet toch? Dus ja, man, ik hou van Krachenburg. Krachenburg, als jullie luisteren, ik hou van jullie en ik kom zeker snel terug. Dat is echt de shit daar.
Right. Hey, want ik had jou van de week aan de lijn om hierover af te spreken. En zei je, homie, ik weet niet of ik nog wel verhalen heb. En zei ik, dude, jij hebt altijd verhalen. Want ik weet wat je vorige keer zei. En toen zei je tegen mij, heb ik jou vorige keer verteld over de oldtimervereniging?
Oh ja. Oh, dat is ook een classic, pun intended.
Wow, die was heel slecht. Vertel, wat is er... Wat is er met de oldtimervereniging?
De beste vriend van mijn broer, die... Ik was net bezig met comedy, ik denk een maand of drie of zo. En de beste vriend van mijn broer, die had me gevraagd van... Hey, wil je anders met mijn schoonvader? Die hebben elk jaar... die hebben een oldtimerclub. Is de Triumph Spitfire Club, is dat.
Yeah.
En die hebben elk jaar een soort van evenement. En die vroegen of jij... Ja, of jij misschien een comedyavond kon regelen. Ik zo, ja, tuurlijk, ik neem wel wat vrienden mee en komt helemaal goed. Dus, zo gezegd, zo gedaan. Ik had zeg maar gewoon op een open mic had ik gewoon, weet je wel, comedians ook meegevraagd van, hey, heb je zin om mee te gaan? Weet je, we gaan gewoon even optreden en verwacht geen geld. Verwacht geen geld, het is gewoon een optreden. Dus we kwamen eraan. En mijn podium was een aanhangwagen met een microfoon erop. Dat was het podium.
Fancy.
Het idee was dat ik zou gaan MC'en. En dan kon ik zeg maar mijn collega comedians zeg maar laten optreden. Dus kijken wie waren er allemaal. Ik weet niet eens meer wie er allemaal bij waren. Joh. Ik weet dat Hanker was. Ik weet dat Remco Lamers er ook nog was. Remco van Nazareth. Ja, hij was een keer gestopt met comedy en kwam 3 dagen later terug.
Ja.
En toen hebben we... En sindsdien noem ik hem Remco van Nazareth. Dus... dus dat. Dus ik stond op een aanhangwagen. En ik ging er nog vanuit. Ik zei, worden de stoelen hier nog zo meteen neergezet? Hij zegt, nee, jullie treden op als mensen zo meteen gaan eten. Ik zeg maar, waar gaan ze eten? Het podium staat toch hier? En ik kijk zo ietsjes verderop. En dan staan ze allemaal van die... Ja, je weet toch, van die ijzeren... Van die,
staattafels?
Die bakken waar eten in zit met zo'n dop. Die ook in de Chinese restaurant?
Ja, aubin-marie bakken zijn dat.
Die, ja. Ja. Daar was ik nooit op gekomen. Dus een hele rij van die aubin-marie bakken.
Ja.
Right?
Ja, een buffet.
Ja, een buffet. Ik kom niet eens op het woord buffet, de tyfus. Dus ik zie een hele rij van die buffetbakken. En op een gegeven moment komen de mensen. En dat betekent dus dat ik mijn grapjes moet schreeuwen over een soort van veld heen. En de boksen die staan daarachter bij het eten. Dus terwijl mensen zo eten aan het opscheppen zijn, is het zo van, hey, hoe vinden jullie dit? Hoe vinden jullie dat? Like, fucking crazy ass optreden. En iedereen ging daar natuurlijk hartstikke kapot.
Uiteraard.
Maar ze waren heel lief. Uiteindelijk hebben ze nog een envelopje met geld gegeven. Ik heb het zo verdeeld over alle comedians en zo. En weet je waarom? Dat is het mooie ervan. Weet je waarom zo'n optreden als dit kwam zo ontzettend goed van pas? Want ik leerde dat ik dus ook dat het best wel kan werken als ik mijn grappen schreeuw. Dus toen ik afgelopen jaar bij De Wereld Draait Door moest optreden. Serieus, fucking vet natuurlijk. Maar nee, nog steeds. Ja. Je hebt, even serieus, je hebt een tafel in het midden.
Ja.
Matthijs van Nieuwkerk, Mark-Marie Huijbrecht, zeg maar. En daarachter, daar zit het publiek. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ja, ja.
Dus je hebt, het is gewoon een ding.
Hoeveel meter zit er tussen jou als je staat te spelen en tussen het publiek?
Ja, pak een beetje 10 meter, denk ik.
Dat is veel.
Ja, het is heel veel. Ja, het is misschien, mensen die niet met comedy bezig zijn, is moeilijk uit te leggen. Maar een grote afstand creëren tussen jou en het publiek is, ja.
Ja, ik omschrijf het vaak als mensen, als ik uit moet leggen, bijvoorbeeld aan een organisator in een zaal die de stoelen heel ver heeft gezet. Dat je zegt, nee, ze moeten echt dichtbij. Want het is gewoon alsof je allebei bij een bushalte staat aan weerszijden van de weg.
Ja.
En aan de overkant staat een vriend van je. En dat je een mop, komt een man bij de.
Ja.
Een man. Bij de dokter komt hij. Wacht even. Oké, kom maar bij de dokter.
Ja.
Het gaat niet. Je kan het niet overbrengen. Maar je wil intimiteit creëren. Dat kan niet.
En ik kijk zeg maar ook als ik aan het optreden ben, dan kijk ik ook naar de gezichten van mijn publiek.
Mm.
Want daar haal ik zeg maar mijn feedback uit, weet je wel?
Ja.
En dat gaat ook gewoon moeilijk als mensen heel erg ver weg zitten. Dus dat, ja. Maar ik heb dus echt iets gehad aan die oldtimer, aan die ervaring bij die oldtimer club. Omdat ik zoiets had van, oké, publiek is ver weg. I got this.
Is het ook letterlijk door je hoofd gegaan dat je in het DVD-decor stond?
Letterlijk.
En, ja, echt?
Letterlijk. Echt letterlijk. Zo van, dit is net als toen ik bij die oldtimer club naar die buffet aan het schreeuwen was. Ja.
Oh, wauw, wat goed. Ik zou zeggen, check allemaal, want het staat ongetwijfeld op YouTube, toch? Dat je bij DVD...
Ja.
Check dat en bedenk dan dat er door zijn hoofd gaat, ik stond op een aanhanger.
Ja.
Met een microfoon voor een oldtimerclub grappen naar een buffet te schreeuwen.
Op zo'n camping ook aan. Dat is fucking fantastisch. Maar dat is mooi. Gewoon die eerste paar jaar dat je, weet je wel, dat je op elke open mic aan het opzoeken bent en zo. Like, ja, je komt op zoveel vage, rare plekken. Maar het is ergens. Ergens heb je er dus ook wat aan. Ik geloofde dat vroeger nooit. Als ze zeiden van, het is even hard nu, maar straks ga je er heel veel aan hebben. Ik dacht, ja, whatever. Zou ik ook zeggen als ik iemand wil laten optreden voor 2 consumptiebonnen. Maar het klopt ergens wel. Ja.
Zijn er meer dingen die je er, waarvan je nu beseft, maar dat heb ik daar toen geleerd. Dat heb ik daar toen voor het eerst meegemaakt. In je begindagen.
Ja, zeker. De eerste jaar is echt gewoon goud geweest voor al die dingen die je leert. Door gewoon simpelweg er te gaan staan en het gewoon te doen. En ik ben er niet. Like, ik ben nog steeds heel veel aan het leren. Maar dat zijn hele waardevolle dingen. Zoals, we kwamen samen vroeger in het Comedy Theater.
Comedy Theater in de Nes in Amsterdam. Ja.
Nou ja, als je ergens leert bikkelen of voor 4 man te spelen of 3 man of whatever, speel maar voor het personeel. Weet je, heel veel dingen die je niet eens, waar je niet eens bewust van bent, maar gewoon hoe je daar staat, hoe je contact maakt met je publiek, je rust pakken, weet je wel. Like, al die kutoptredens zijn ergens goed voor geweest, denk ik.
Ja, ik denk het ook.
Ja.
Je leert er heel veel van.
Ja.
En je leert ook vooral om
tegen bepaalde optredens zeggen... nee, dat gaan we niet meer doen. Ja.
We hebben in het comedy theater ook... er zijn ook heel veel avonden daar geweest die gewoon knettergek waren.
Joh.
Ik had een... heb ik het de vorige keer over Oreo gehad?
Het zegt me niks.
Okay.
Maar ik was ook heel zeker dat je de oldtimers niet had verteld. En daar twijfel ik nu ook aan.
Okay.
Maar dat maakt niet uit. Ik blijf het een leuk verhaal vinden.
Said El Hasnaoui en Klaas Prins en ik hebben ooit een boybandje gehad.
Ja, ook allebei comedians. Said organiseert zelf ook heel veel.
Ja. En onze boyband die heette Oreo. Omdat we twee allochtonen en een blanke hadden in het midden. Of een witte. Wat is de politiek correcte term? Witte of blanke?
Wit.
Okay.
Ja, nee, blank is als je in je Twitter-profiel een Nederlands vlaggetje en een trekker hebt.
Ja. Dan beschouw je jezelf als neutraal, hè?
Ja, en wit is als je een textiele tasje hebt en plantaardig eet.
Oké. Okay.
Dat is een beetje...
Okay, wit. Dus hij is dan het, weet je wel, dat Oreo
in
het midden. Maar dus wij hadden een boybandje. En het leek ons wel leuk om het een keer in het comedy theater te proberen. Voor 5 man. En een Oost-Europese vrouw die haar spoel niet kon houden.
Maar even, wat gingen jullie doen? Wat was jullie act? Was er iets?
Ja, we hadden een refrein bedacht. En het refrein heette Kies voor mij. En dan zongen we stuk voor stuk. Zongen we dan een coupletje. En dat zongen we dan voor iemand in het publiek. En die moest dan voor één van de comedians kiezen. Dus kies voor mij, kies voor mij. En Said El Hasnaoui kan echt goed zingen trouwens.
Echt waar?
Ik zweer het. Hij kan echt goed zingen. Hij haalde gewoon tonen en zo. I can't sing for shit. Maar ik vond het wel grappig om dan een beetje de bad boy in de boyband uit te hangen, weet je. Like, ik wou die AJ van de Backstreet Boys zijn.
Okay, dus jullie gaan dat doen voor 5 man in het comedy theater.
Ja. En ik zit dan te zoeken naar een vrouw om dat liedje voor te zingen.
Ja.
Dat is een beetje het ding. En ik spreek een vrouw aan en zij... Ja, het was gewoon niet te doen. Zij was zo van, ja, wat ga je doen dan? Ik zei, we gaan een liedje voor je zingen. Het is allemaal heel lief. Ja, maar waar ga je over zingen dan? Ik sta, dat hoor je wel. Laat ons even zingen. Ja, nee, ik weet niet of ik dit wil. En het ging gewoon allemaal te lang door. En tegen de tijd dat we met het nummer begonnen, was eigenlijk het hele gevoel weg. Dus na 3-4 minuten hebben we zo heel zielig voor niemand een nummer zitten zingen. Wat Kies voor mij heet.
Man.
Ja.
Wat is het, als dit hem al niet was hoor, wat is het pijnlijkste moment wat jij hebt gehad in het comedy theater?
Pijnlijkste moment in het comedy theater? Het was een en al pijnlijk daar, joh. Ja, ik ben zo vaak doodgegaan daar in dat theatertje. Omdat, ja, het was gewoon mijn eerste jaar, was dat een beetje mijn vaste plekje, mijn vaste honk.
Nou ja, en het probleem, je zegt theatertje.
Het
is een zaal die qua capaciteit net zo groot is als waar we nu zitten. We zitten hier in Cloud9 van Tivoli Vredenburg. Dat is een hele grote zaal. Daar konden in principe 220 mensen in als het balkon open was.
Ja, ja.
Dus daar doodgaan is heel pijnlijk.
Ja.
Of, heb jij nog mee? Je hebt meegedaan met de winter snowshows, toch? Die we daar deden.
Ja, ik heb er geloof ik eentje meegemaakt.
Want daar heb ik al, en dat was niet per se pijnlijk qua optreden, maar een bizar moment meegemaakt. Wij deden op een gegeven moment deden we themashows. En dat was hartstikke leuk. Het was een soort revueprogramma. En dan hadden we een soort panelquizje erin. En een stukje gewoon stand-up. En Roel Zevenburg speelde een liedje. Zo hartstikke tof. Maar we moesten alles zelf doen. En ook alle promotie moesten we zelf doen. Want vanuit het theater gebeurde er niet zoveel. Want die waren tegen marketing. Want als je marketing doet, dan komen er allemaal mensen. En die willen ook nog drinken bestellen. En omzet genereren. En dat is niet artistiek. Ik weet niet. Daar was hij tegen. Dus we hadden van alles geregeld en die show helemaal gedaan. En wij zijn op een gegeven moment aan het opbouwen. Maar ook wat wij verdienden was gewoon de deuropbrengst.
Ja.
En toen waren we bezig. En toen kwam Frans, de eigenaar. Die kwam op een gegeven moment en die zegt terloops... Oh, wat een drukte. Ik heb de telefoon gewoon ernaast gelegd. Ik word gek van de mensen die de hele tijd bellen. Ze wat? Ja, dan bellen de hele tijd mensen dat ze nog kaarten willen. Dat kan ik er nou niet bij hebben.
Fuck off.
Serieus. Ik ben toen weggelopen
naar de kleedkamer. Menno, die regelde alles met een stamcomedian ook. Die was het hoofd, zeg maar, daarvan. En ik dacht, oké, Menno, ik kan hier zelf niet op reageren nu. Maar dit is wat er net gebeurd is.
Ja.
En er is nu iemand actief aan het zorgen dat wij minder geld aan deze productie overhouden. En het was, we schreven alles zelf. We speelden 4 keer, 5 keer of zo. Dus er ging echt geen geld in om. Nee. En wel heel veel werk.
Ja. Het was mijn eerste jaar comedy. Dus ik wist ook nog niet wat normaal was of niet normaal was om te doen. Dus ik heb bijvoorbeeld ook in het begin geflyerd. om mensen binnen te krijgen, weet je wel.
Oh, ja.
Dat is trouwens ook. Ik mocht spelen bij het comedy theater als beginnende comedian, omdat ik publiek meenam. Weet je wel? Dat was zo van, deze dude neemt altijd publiek mee. Dus geef hem even een paar minuten op het podium, weet je wel? Dus ik had zoiets van, dit is het ding. Dus ik heb de eerste half jaar dat ik speelde, nam ik elke keer weer een paar vrienden mee. Nou, die heb ik dus echt al jaren niet gezien bij mijn optreden, by the way. En dan zei ik, kom, we gaan kijken naar hoe Hassan zijn ding probeert te doen. En het was allemaal tenenkrommend, joh. Je weet toch, ik kwam heel vaak uit mijn werk. Kwam ik zo in mijn pakje zo. Ja, even dit rare grapje over Peter R. de Vries proberen. Je weet toch, dat soort shit. Wat trouwens een hele mooie... Heb ik het over de vaatwastablettes gehad? De vorige keer? Nee, hè?
Dat zegt me helemaal niet.
Dit was heel mooi. Dit was een comedian die moest MC'en. Ik ga zijn naam niet zeggen. Ik weet niet of hij wil dat ik dit bespreek. Maar ik vond het heel grappig. Want hij stond op het podium en hij was de MC.
Ja.
En het was al, zeg maar, in het begin, voordat hij ging MC'en op die open podiumavond, zeg maar. Het was al raar. Want er kwam iemand voor het eerst optreden. En hij stelde zich voor. Hij zei, ik ben de presentator. Ik ga je zo aankondigen. En toen vroeg hij aan die comedian. Wil jij wasmiddel of vaatwastablettes kopen?
ik weet opeens wie het is.
Ja, dus ik zo... ik zo, ben je nou... Ik weet het, ik dacht, hij maakt een grapje, toch? Ben je nou... Hij is houdelijke artikelen aan het verkopen aan beginnende open micers. Dat kan toch niet de bedoeling zijn of zo, je weet toch? Maar ik slikte het in. Ik dacht, oké, whatever. En ik was gewoon deze avond, was ik gewoon daar een beetje aan het chillen. Want ik werkte soms ook wel eens op kantoor bij het Comedy Theater. En dan bleef ik, als er dan een open mic avond was, dan bleef ik ook hangen. Ja. Dus ik stond op een gegeven moment met die show mee te kijken. En ik sta zo naast Jeroen, zo, de technicus. En een comedian die wordt zo net afgekondigd, die loopt zo af. De MC die komt zo op, met gewoon een pak vaatwastablettes. En een pak wasmiddel. Weet je, hij loopt zo aan het podium of zo. En het was ook echt een mooi podium, toch? Bij het Comedy Theater.
Ja, het was in principe een hele mooie plek.
En dus hij loopt zo op, zo. En al die tablettes en die wasmiddel ligt zo op de piano, zo. Hij kijkt het publiek zo in. Hij zegt, ja, als iemand nog vaatwastablettes wil kopen of wasmiddel... De winkel is het tientje, bij mij is het 5 euro. Hij zegt, dit is niet alles wat ik heb. Ik heb er nog heel veel in mijn kofferbak. En Jeroen, die keek me aan. Pure paniek in zijn ogen. Want hij was ook een beetje de regelneef, toch, van die show. Pure paniek in zijn ogen. En hij keek me zo aan, wat de fuck moet ik doen? Dus ik pak op een gegeven moment die voice-over microfoon. Ik zeg, luister eens, het kan niet de bedoeling zijn dat het Comedy Theater wordt gebruikt voor commerciële activiteiten van jezelf. Wil je hier alsjeblieft mee stoppen? Dankjewel. Ja.
Oh, wow.
Ja, het is dat soort dingen, man.
Wat goed.
Ja.
Hey, laatste wat ik je nog wilde vragen. Voor...
Ik mis het Comedy Theater trouwens. Ik mis het echt.
Ja?
Ja, het was geweldig daar. Ik vind het echt heel leuk.
Ik moet zeggen, ik heb hele leuke momenten gehad. Ik heb hele toffe shows gedaan. En ook dingen gedaan die we anders nooit meer hebben gedaan. Volgens mij ook een winter snowshow met Casper van der Laan als dronken Sinterklaas.
Yeah. Yeah.
Een rol die ik één avond van hem heb overgenomen omdat hij niet kon. En het was hilarisch om te spelen. Het was heel erg leuk. Maar ja, qua bezetting en qua
betaling van facturen. Ja, ja.
Ik vond het vooral leuk om met jullie aan de bar te hangen en slecht advies te krijgen over comedy.
Maar wel goedkope vaatwastabletten.
Ja, ik kon er wel Dash 3 kopen van 5 euro. Ja.
Precies. Hey, maar ik wil nog wel vragen naar een ander deel van jouw carrière. Want je bent comedian en je bent... Nou ja, eigenlijk zou je nu aan toeren zijn met je avondvullende show. Maar dat gaat naar volgend seizoen. Maar je acteert ook. Je hebt ook gewoon acteeropleiding gedaan.
Yes, yes.
En we hadden elkaar aan de lijn en zei: mag ik het ook hebben over het acteren? Tuurlijk mag je het hebben over het acteren. En zei je: oh.
Oh ja, dan komt het wel goed. Want dat is sowieso wel een gekke ervaring, man. Ik zat bij Kemna. Ik ben niet aangerand.
Nee, en Kemna is een castingbureau, dus die daar gaan producties heen die zeggen: wij willen iemand hebben en we willen iemand voor de rol van criminele Marokkaan. En dan bellen ze jou. En dan zeggen: nee, een vrouw, en dan bellen ze Soendos.
Yes.
Dat is helaas hoe het nog altijd is.
Nee, dat doen ze niet meer. Wat ze wel doen is discriminatie de andere kant op. Dus ik word nu altijd gevraagd voor een politieagent. Dus... Niet alleen door hun, hoor. Maar like, dat is nu echt... Ik denk dat ik 3 of 4 keer de rol rechercheur, beveiliger of politieagent heb gespeeld.
Je bent neergeschoten als beveiliger van een geldtransport,
ja,
toch?
In Flikker Rotterdam. Ja. En ik heb het echt, ik heb het 10 keer teruggekeken en echt 10 keer kapot gelachen op mezelf. Ja, maar dat is het dus. Ik ga beginnen bij de auditie. Hebben we tijd?
We hebben een minuutje of 10 nog.
Wil je er ook nog tussendoor ouwe hoeren?
Nee,
ik heb echt het gevoel dat ik alleen maar... Bah, weet je?
Dat ja, maar dat is waar je goed in bent.
Oké. Okay. Mijn... het verhaal daarachter is dit. Ik had net meegedaan met Griffioen Zuidplein.
Ja, cabaretfestivalletje.
Dank je wel daarvoor trouwens, Wouter. Dat ik auditie mocht doen daarvoor. Dat is echt dankzij jou.
Echt waar?
Mm-hmm. Want ten eerste had jij me al verteld van... ja, misschien moet je eens een keer cabaret proberen... om wat meer rust in je spel te krijgen. Dus dat had ik sowieso onthouden. Ik dacht, oké, dat is een goed advies. En toen hadden we erover gepraat om auditie te doen bij Griffioen. En jij was MC daar. En toen zei je, ja, je kan best hier naartoe. Ik zeg, ik ben nog aan het werk tot 1:05. En dan ben ik in Veenendaal en dan moet ik nog die kant op rijden. En toen zei je, maakt niet uit, als je de laatste 5 minuten redt... dan kun je gewoon auditie doen. Ik zo, oké. Okay. Ja, dat weet je niet meer.
Nee.
Maar toen ben ik echt naar je toe komen blazen. En toen mocht ik zo als laatste... mocht ik zo mijn auditie doen van 5 minuten.
Oh, wow.
Wat trouwens echt een verschrikkelijke auditiezaal is.
Ja.
Je bent auditie aan het doen voor je collega's... die het je niet gunnen. Want die zijn zelf daar ook om auditie te doen. En 3 mensen van de jury of zo. Snap je wat ik bedoel?
Dat is het.
Ja.
En het is een filmzaaltje waar 50 mensen in kunnen.
Ja.
En het is op een zaterdagmiddag en er zitten nooit 50 mensen.
Ja, ja. Dus tot dan. Ik had me altijd bezig gehouden met stand-up comedy. Maar cabaret was zeg maar een nieuw ding voor mij. En daarna had ik zoiets van, ik wil hier beter in worden. Ik wil vrijer worden. Ik ga een acteeropleiding doen, zodat ik... In ieder geval, als ik dan een verhaal bedenk... dat ik in ieder geval wat beter word in dat verhaal spelen.
Ja.
Dat was de gedachte erachter.
Ja, goeie.
Mijn ex-vriendin die had toen tegen mij gezegd... van, Kemna, dat is het grootste castingbureau van Nederland. Anders moet je daar even... Die hebben een opleiding, anders moet je daar even auditie doen. Ik had met ze gepraat. Ik moest een monoloog uitkiezen. Nou, mijn vriendin had me daarbij geholpen. Ze had mij een monoloog gegeven van Cyrano de Bergerac... Dus die man met die grote neus die woorden influistert onder een balkon. Weet je dat bekende beeld? Dat is een verhaal dus over een man die verliefd wordt op zijn nicht met een grote neus. En ik dacht van, ja, tuurlijk denk je aan mij, weet je wel. ik had daar sowieso een dubbel gevoel bij. Zo, waarom vind je dit passen? Maar toen ging ik het lezen en toen kwam het me heel bekend voor. En toen dacht ik, oh ja, dit is super vet. Dus ik had die auditie, ik had echt... Ik had die pagina, ik had hem echt in mijn hoofd gestampt. Weet je wel, want het is oud-Nederlands. Het is het beest dat Aristophanes eens noemde... Hippocampe elefanto camelos beroemde zich... op een eendere vlees en beenhoorn op zijn kop. Dit soort zinnen staan daarin, dit soort volzinnen. Dus ik had die pagina erin gestampt. Dag van de auditie? Nee, avond ervoor. avond ervoor, ik ben zo aan het kijken en ik heb zo'n monoloog geboekt. En ik denk van, ik ben eigenlijk wel benieuwd welke monologen hier nog meer in staan, weet je wel. Dus ik begin te bladeren en ik denk, waar is het nieuwe monoloog? Even terugkijken. Staat er, de monoloog die ik dus net uit mijn hoofd heb geleerd, heeft nog een tweede pagina waar ik niet vanaf wist. Want zo werken boeken. Want als ze niet genoeg hebben op één pagina, dan drukken ze het op de achterkant van die pagina. Right? Dat is gewoon hoe boeken werken, bro.
Dus ik zo, fuck. The fuck moet ik doen?
Dus ik zo die tweede gedeelte ook erin proberen te stampen, weet je wel. En fucking moeizaam. Nou, ik naar die auditie toe op een gegeven moment. Nou, dat is het echt zo'n kerel. Je weet toch, echt zo'n acteerdoen. Echt zo'n acteerrot. Die zat daar zo. Die zat een beetje naar mensen te kijken. En ik zie de één na de andere acteur gewoon like heftige shit neerzetten, weet je. Like echt hun best doen om daar te komen. Want het is echt een ding om bij die opleiding te zitten. Dus ik zie een chick gewoon op commando, zie ik gewoon huilen midden in Shakespeare monoloog en zo. Ik zeg, kom ik aan, weet je wel. Ik ga me totaal door deze fucking monoloog heen bluffen, let maar op. Dus dus ik ga staan. Ik doe mijn ding. En het eerste gedeelte van die monoloog ging fantastisch. Want die had ik de hele week in mijn hoofd gestampt, snap je? Dus het zat er gewoon in. En zeg maar, het punt, terwijl ik die monoloog aan het doen ben, het punt dat ik zeg maar bij die tweede pagina kom, ik merkte gewoon aan mezelf, mijn stem verandert volledig. Like, ik zat volledig in zo'n, dus het was een combinatie tussen half straattaal, half oud-Nederlands, Cyrano de Bergerac, like, wonder boven wonder. Hij zei letterlijk, toen ik klaar was met mijn monoloog, zei hij, zo, heb je goed doorheen gevochten. maar ze vonden het wel vet wat ik deed, dus ik was aangenomen. Goed, dat is de auditie. En ik mocht bacon spelen op de grond, dus ik heb dat is super. Ik heb het even heel vrij gemaakt. Anyways, fast forward een jaar later.
Ja.
Ik ben klaar met mijn opleiding. En een van de adviezen in de opleiding was ook: ga naar audities toe, ook al verwacht je de rol niet te krijgen, want auditie doen is een aparte kunst.
Ja.
Het worden niet altijd de beste acteurs. Het worden mensen die het beste zijn in de auditie doen. Dus zorg ervoor dat je een paar keer auditie hebt gedaan, dat je comfortabel wordt. Dus ik ga op een gegeven moment naar een auditie toe. En het is voor de rol van vader van twee pubers. Ik denk, ja, dat word ik niet. Maar ik ga het proberen te spelen, ja. Snap je?
Ja, goed.
Dus ik die auditie doen. Wonder boven wonder. Ze kiezen mij. En dat was ook gelijk de reality check van oké, blijkbaar ben ik oud. Ze hadden een zoon gecast die gewoon ouder leek dan ik, weet je wel. Like, dat was fucking weird. Maar goed, ik was super blij, man. Ik mocht gewoon in een serie spelen. Holy shit, dat was echt een big deal voor mij. Dus ik ben de eerste draaidag ben ik op de set. En de dag daarvoor, ik was ook aan het solliciteren voor een nieuwe baan. De dag daarvoor had ik een assessment gehad in België. En ik was door mijn rug gegaan. Ik had last van mijn rug. Maar ik zou die eerste draaidag sowieso niet missen, gek. Ik moest en zou, ik denk, ze kunnen mij eruit knippen. Ze kunnen mij vangen nu nog. Dus ik moet en zal naar die draaidag gaan. Pijn in mijn rug, oké. Ik bikkel er gewoon doorheen. Halverwege de draaidag, ik ga zo keihard door mijn rug dat het enige wat ik kan doen, op de grond liggen en that's it. Ik kan niet bewegen. Ik heb pijn. Ik wil het uitschreeuwen van de pijn zo erg. Dus van de productie, ze zijn super lief. Ze komen naar me toe. Gaat het? Ik zei, mijn rug en dit en dat. Ik had een vriend van mij gebeld die fysio is. Hij zei, ja, ik denk dat je even een ambulance moet bellen. Ik een ambulance bellen. Dus de eerste draaidag die ik heb voor de nieuwe serie waar ik in speel. Een ambulance komt voor deze jongen. Oké, eindstand zeiden, het is of spit of een hernia. Hier heb je een heleboel pijnstillers. Want ja, weet je, het is of dat of we brengen je weg. Ik zei, nee, ik wil vandaag afmaken. Want fuck no dat ze mij hieruit gaan knippen. Ik wil gewoon doorgaan. Dus ik probeerde gewoon teksten te doen, zeg maar, met pijn in mijn rug.
Ja.
Hier werd het raar. Dit is waar het raar werd. Ik stond op een gegeven moment voor de deur. En het is zeg maar een huis, een speeltuintje voor de deur. En ik sta er voor de deur te bellen met iemand van het NPO die zich zorgen maakte mij. Gaat het wel? En weet je zeker dat je vandaag wilt doorzetten? Dus ik ben met haar aan het bellen. En ik, terwijl ik zo aan het kijken ben op dat speeltuintje, staat er een man, een beetje op gepaste afstand van dat speeltuintje, die staat naar kinderen te kijken en haalt zijn handen zo een beetje laag. En ik zit dus gefocust op die man, terwijl ik dus aan het luisteren ben naar die telefoon. En ik denk van, fuck nou man, dit is gewoon een predator, weet je wel. Dit is gewoon een of andere pedo die... Ik zeg, ik ga me afschrikken, weet je wel. Ik zeg, sorry, heeft u een klein momentje? En ik nam niet eens de moeite om me op te hangen. Dus de telefoon was gewoon zo in mijn hand. En ik schreeuw naar die gast. Ik zeg, hey, the fuck ben je daar aan het doen? En hij zo, huh, wat? Ik zo, wat doe je daar met die kinderen? En hij zo, huh? Ik zo, wat doe je met die kinderen, gek? En hij liep gewoon weg. Snap je? Ik denk, fuck no, nee man, ik ga me achtervolgen. Ik ga kijken waar hij naartoe gaat. Zo meteen loopt hij rondje, komt hij terug en dan ontvoert hij een van die kinderen of zo. Moet ik niet hebben, snap je? Dus ik zeg, sorry, ik moet even ophangen. Ze zegt, gaat het goed daar? Ik zeg, ja, komt goed. Er is hier even wat raars aan de hand, ik laat je nog wel weten. Ik hang op, ik loop richting die man, woedend, toch? Want ik denk, ja man, ik heb gewoon een pedo te pakken hier. Gewoon live in action, op heterdaad. Ik loop op die man toe zo. En ik word ingehaald door een van die kleine jongens die naar hem toe rent met papa, papa, papa. Ik stond blijkbaar zo strak van die fucking pijnstillers dat ik een dude gewoon onterecht voor pedo heb uitgemaakt. Dus ik loop op een gegeven moment zo zijn voortuin in, want daar zat hij. En ik, ja, echt 1000 keer sorry tegen die man gezegd. Sorry, man. Hij zei, ja. Hij zei, ik ben al blij dat iemand een oogje in het zeil houdt hier in de wijk. Weet je wel? Like, ja, ik woon hier niet, maar toch thanks. Maar dit, man. Dit soort gekke... ik schaamde me echt dood. Like, ik kon echt door de grond zakken, joh, voor dit.
Snap ik? Heb je het nog uit moeten leggen later aan de telefoon? Of dat begin je niet?
Ja. Ik heb het gedaan. En toen zei ze tegen mij van... dat was wel het moment dat ik wist dat jij een goede rechercheur zou zijn voor de serie.
Wauw.
Dus ik was inderdaad een vader van 2, maar ik was ook rechercheur in die serie.
Uiteraard, want je bent politieagent.
There you go.
Top man, dankjewel.
Thanks man, ik vond het weer... Het was me weer een waar genoeg.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag. Maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!